Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan weer verder met de lectuur van het boek van Herman Geisler, een priester van de geestelijke familie Het Werk, over moeder Julia Verhagen. Zij diende de kerk en het ontluiken van de geestelijke familie Het Werk. We waren aan het vierde hoofdstuk aangekomen, steun aan de vervolgde kerk. Hoewel moeder Julia na de lagere school geen verdere opleiding had genoten, was ze in de geest van onderscheiding in staat ideologische stromingen en denkwijzen van binnenuit te herkennen en te duiden. Reeds in 1940 had zij aan haar geestelijke begeleider met betrekking tot het communisme geschreven: "Ik heb zoveel gezien. De propaganda van het plan van Moskou, de revolutie, de gruwel van de vervolging van de kerk en de verstikking van het geloof." Wanneer zij dergelijke verbanden mocht begrijpen, spoorde de liefde haar aan te handelen. Zo was het haar een grote zorg om de gelovigen in de landen achter het ijzeren gordijn bij te staan, na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Kennismaking met Ist van Regötzi. Hongarije had na de Eerste Wereldoorlog 2/3 van zijn grondgebied verloren. Vele Hongaren waren daarom weggetrokken uit de nu vreemd geworden gebieden naar hun kleiner geworden vaderland. Als gevolg van de economische crisis heerste daar armoede en ontberingen. En dit leidde tot verschillende grootschalige hulpacties, waarbij Hongaarse kinderen voor een half jaar naar West-Europa werden gebracht om nieuwe krachten op te doen. In Vlaanderen riepen bisschoppen en priesters de mensen op om kinderen uit Hongarije te helpen. En in het kader van een dergelijke hulpactie kwam de 11-jarige Ist van Regötzi in 1926 naar België, waar hij werd opgenomen door een priester in Poperingen. Hij ging er naar school en leerde Nederlands, waarna hij terugkeerde naar Hongarije. En later nam hij het besluit priester te worden. En in 1933 ging hij te voet vanuit zijn geboorteland naar Vlaanderen. Hij ging eerst nog naar het college van Poperingen en trad in 1939 in het seminarie van Brugge in. Hij schreef hierover een spannend boek in het Nederlands, getiteld Als Vlaanderen terugroept, waarmee hij in België grote bekendheid verwierf. In Geluwe, het geboortedorp van moeder Julia, bracht hij in de jaren 1930 een deel van de vakantie door bij een vriend Arnold Geschiere, die reeds priester was. In de parochiekerk van Geluwe zag Istvaan bij de heilige mis soms een jonge vrouw. Ze was hem opgevallen vanwege haar ingetogen en bescheiden houding bij het bidden. Op een keer kwam het na de heilige mis tot een gesprek tussen beiden. Julia Verhagen beloofde toen aan de seminarist voor hem te bidden, opdat hij een goede priester zou worden. Even te vermelden dat Ist van Regötzi daar dan ook op een foto afgebeeld staat. Hij leefde van 1915 tot 2013, de Hongaarse priester. Dus, opdat hij een goed priester zou worden, bad moeder Julia Verhagen. Ist van Atja, zoals men hem noemde, werd in 1943 tot priester gewijd in Brugge en keerde daarna terug naar zijn geboorteland Hongarije. Daar werkte hij als kapelaan in een parochie van Budapest. In Kisvács opende hij een tehuis voor meer dan 300 verlaten en verweesde kinderen. Hij noemde ze de Arendsjongskens. Het was zijn doel om deze kinderen een thuis en een gelovige opvoeding te geven, volgens de principes van de katholieke arbeidersjeugd. Hierover schreef hij opnieuw een boek in het Nederlands met als titel Mijn Arendsjongskens. Met de opbrengst van het boek kon hij het weeshuis mee financieren. En in 1945, op het einde van de Tweede Wereldoorlog, kwam Hongarije onder communistisch bewind te staan. In datzelfde jaar werd Jozef Mindszenty benoemd tot aartsbisschop van Esztergom en primaat van Hongarije. Hij werd in 1946 verheven tot het kardinaalschap. De communisten zagen in deze moedige herder een aartsvijand. Ze organiseerden in 1949 een schijnproces tegen hem. Moeder Julia was hem innerlijk zeer nabij en deelde in zijn lot. Hij is voor de Heer een grote ziel en een grote apostel voor het Rijk Gods. In die tijd wilden de communisten het weeshuis van István Atya in beslag nemen, maar de Belgische ambassade wist dit enkele jaren te verhinderen. Steeds meer kwam István Atya in het vizier van de machthebbers. In 1949 wilden ze hem dwingen om een getuigenis af te leggen tegen kardinaal Mincenti. Omdat István Atya daartoe niet bereid was, werd hij tot 1953 in de gevangenis gezet. In 1957 en in 1962 werd hij opnieuw enkele maanden opgesloten. Uiteindelijk konden de communisten afdwingen dat hij niet meer ingezet mocht worden in de gewone pastorale zorg. István Atya publiceerde in 1969 nogmaals een boek over deze ervaringen. Wij kunnen niet zwijgen. Dat wederom veel enthousiaste lezers vond. Dus István Rigozzi, ook István Atya genoemd, mocht wel nog zorgen voor een oude bouwvallige kapel op de Vrijheidsberg van Budapest. Deze kapel werd in 1753 gebouwd bij een diepe waterput tussen de wijngaarden. Naar Svabegi toe, een kapel die nu bekend is als de kapel van de Mariabron. De legende vertelt dat een kind in die put gevallen was en door Maria werd gered van de verdrinkingsdood. Daarom werd onze lieve vrouw hier bijzonder vereerd. Al sinds de tijd van koning Stefan, die regeerde van 1000 tot 1038, hadden de Hongaarse gelovigen een groot vertrouwen in Maria. Onder haar bescherming wisten ze zich geborgen, ook in tijden van vervolging. Dan het hoofdstukje Moeder Julia in Budapest. In samenhang met de hulpacties voor behoeftige kinderen was een Hongaars kind, Anushka, in de jaren 30 naar België gekomen en later ingetreden in een klooster. Ze was er vele jaren werkzaam, als godgewijde verpleegster. Nadat ze de pensioenleeftijd had bereikt, wilde ze met de toestemming van haar overste terugkeren naar haar vaderland. De laatste maanden die ze in België doorbracht, werkte ze in het ziekenhuis van Ath, niet ver van Villers Notre-Dame. In die tijd leerde ze moeder Julia en de zusters van het werk kennen. En nadat ze een visum had gekregen, keerde ze met de trein terug naar Hongarije. En daar bracht ze de rest van haar leven door. Op 29 juni 1969 schreef moeder Julia over zuster Anushka: vandaag zal ze het feest van Petrus en Paulus meevieren in de zwijgende kerk, of liever de sterkst sprekende en getuigende kerk. Aanvankelijk was moeder Julia niet van plan om persoonlijk naar Hongarije te reizen. Ze leefde echter intens mee met de kerk die daar onderdrukt werd. Tijdens een verblijf in Wenen in de herfst van 1969 besloot ze vrij spontaan een reis naar Hongarije te wagen om zuster Anushka en István Atya te bezoeken. Ze verkreeg het nodige visum en op 29 oktober 1969 overschreed ze de door de ijzeren gordijn gevormde grens samen met zuster Bea van den Borre en zuster Maria Margaretha Dach. István Rigozzi, István Atya, schreef later: dit was toen nog een gevaarlijke reis, want het communisme was in die tijd heel agressief. István Atya woonde in die tijd in Maria Remete, aan de stadsrand van Budapest. Overdag verleende een priestervriend hem onderdak in zijn woning in Budapest. Daar zag hij op 30 oktober 1969, na 30 jaar, moeder Julia terug. István Atya herinnerde zich: voor mezelf betekende dit bezoek zeer veel en het was me oprecht een grote eer dat moeder me kwam opzoeken. Zowel voor haar als voor mij was het een ontroerend ogenblik. Het werd een zeer hartelijk samenzijn. Moeder Julia begroette mij als een oude bekende, zo schreef István Atya. Ze had me natuurlijk gezien als seminarist in de dorpskerk van Geluwe, waar de weg van het werk begon. Thank you. Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen verder uit het boek Zij diende de kerk aangaande moeder Julia Verhagen en het ontluiken van de geestelijke familie het werk, een boek van Herman Keisler. István Atsja nodigde moeder Julia en haar begeleidster uit om samen met hem een kleine bedevaart te maken. Zo reden ze de volgende dag naar Maria Remete en Domoni Völgli. In de late namiddag keerden ze terug naar Budapest en bezochten de kleine kapel van de Mariabron op de Vrijheidsberg. Zuster Maria Margaretha Dach schreef hierover: met vreugde liet hij ons de kapel zien waar hij voor zorgde. In het mooiste Vlaams vertelde hij ons de geschiedenis ervan. Het leek alsof moeder Julia met hem één van hart en één van ziel was. Ik herinner me ook met hoeveel fierheid en vreugde hij het bureau en andere gebruiksvoorwerpen van kardinaal Mincenti liet zien. Tegelijk vertelde hij over zijn ontmoetingen met hem. De avond celebreerde István Atsja in zijn kapel de heilige mis met de bezoekers. En later vertelde hij hierover: op een kleine tafel heb ik de heilige mis opgedragen. Onwillekeurig dacht ik hier aan Vlaanderen, aan Geluwe en aan Arnold Gesquière. Ik was er zeker van dat na zoveel jaren het Onze Lieve Vrouw zelf was die moeder naar hier gebracht had, als de eerste pelgrim uit Vlaanderen. Na de heilige mis zei moeder Julia tot mij: Stefaan, je moet trachten dat hier zo vlug mogelijk een plaats voorbereid wordt voor het allerheiligste sacrament, zodat deze kleine kapel terug een bedevaartplaats wordt voor eerherstel. Ik heb dit toen aan moeder Julia beloofd en haar gevraagd dat ze mij daarbij zou helpen met haar gebed. De volgende dag, het hoogfeest van Allerheiligen, moesten moeder Julia en haar reisgenoten alweer vertrekken. Dit was het enige bezoek van moeder Julia aan Hongarije. Voorts schreef ze enkele brieven aan István Atsja, waarin ze haar blijvende verbondenheid bevestigde en hem aanmoedigde in het geloof. Hij bleef er oprecht dankbaar voor. Wat een grote hulp mocht ik van moeder Julia ervaren. Ze bleef altijd met mij in contact en probeerde me zo goed als het ging te ondersteunen, ook op het moment dat ik weer in de gevangenis terechtkwam. En moeder Julia keek met voldoening terug op het bezoek aan Hongarije en sprak haar waardering uit voor het werk van István Atsja. We hebben in eerwaarde heer Regutzi een ware apostel en wegbereider voor het Opus Christi Regis. Het is een echte Paulus, die ook al verschillende malen in de gevangenis zat en de boeien droeg omwille van de zaak van Christus. Moeder Julia hielp hem opbouwend om te gaan in de Hongaarse situatie. Hij nam haar zusterlijke raad van harte op. Een baanbrekende opdracht in Hongarije. Juist toen moeder Julia in Hongarije was, kreeg vader Hielewaren onverwachts bezoek in Villers Notre-Dame van eerwaarde heer Arnold Gesquière, die sinds zijn jeugd bevriend was met István Atsja. Hij uitte de wens dat het werk zou samenwerken met de door hem geleide VZW Arendjongskens, die het weeshuis en de andere pastorale projecten van István Atsja ondersteunde. Bij haar terugkeer naar België was moeder Julia diep beroerd door de samenloop van deze omstandigheden. De wens van deze priester was als het ware zijn testament, want kort na zijn bezoek aan vader Hielewaren werd hij in de eeuwigheid teruggeroepen. Dit was ongetwijfeld de reden waarom moeder Julia in haar geweten de oproep opmerkte om een pioniersopdracht voor Hongarije aan te vatten. Kort voor kerstmis schreef ze aan István Atsja: ik kan niet weigeren deze taak op mij te nemen en dit moederschap te dragen. Ik durf mij dan ook volledig in uw wezen neerleggen als priester en offer sacerdos et hostia, om in dit licht en in deze geest mee te werken aan uw zending. Als priester en offer sacerdos et hostia. Ik leg al mijn bereidheid en mijn goede wil hierin. Geen ander kerstgeschenk heb ik nu aan te bieden. Na overleg met vader Hillewaren en haar raadgeefsters vroeg moeder Julia aan zuster Bea van den Borre om de nieuwe opdracht in Hongarije op zich te nemen. Ze schreef haar: "We waren eenparig tot dit besluit dat we het onmogelijke moeten proberen om u vrij te maken, zodat u er tegen of rond kerstavond kunt zijn. En misschien kan het geschikt worden dat u blijft tot rond 2 januari. Dergelijke bezoeken waren in die dagen riskant en vergden veel moed en godsvertrouwen. En daarom voegde moeder Julia daaraan toe: mocht het gebeuren dat de voorstellen die we u deden een oorzaak zouden worden van innerlijke moeilijkheden of van bekoringen, blijf er alstublieft niet mee alleen. Durf ze eenvoudig en open meedelen, opdat onze eenheid in hem krachtig en sterk wordt, zodanig dat we steeds vervuld en vrij blijven in Gods overweldigende licht." En tijdens de kerstdagen van 1969 reisde zuster Bea inderdaad naar Budapest om István Atya bij te staan in zijn priesterlijke dienst en hem in zijn eenzaamheid te ondersteunen. Een grotere vreugde had moeder Julia haar vriend, de Hongaarse priester, niet kunnen bezorgen. In de maanden en jaren die volgden reed zuster Bea steeds weer voor een enige tijd naar Hongarije. En ze leerde de Hongaarse taal, werd vertrouwd met de noden van de mensen en bood hun hulp en troost aan. Voor István Atya was ze tot aan zijn dood in het jaar 2013 niet enkel een zuster in het Heilig Verbond, maar ook een echte steun en toeverlaat. Door haar ervaarde hij de liefdevolle zorg van moeder Julia voor de verdrukte kerk in Hongarije. Bij de verschillende verbouwingswerken in de kapel, die, zoals moeder Julia had gevraagd, geleidelijk werd omgevormd, werd tot een kapel voor biddend Erestel, stond zuster Bea István Atya krachtdadig bij en terzijde. Later kwamen ook andere leden van de gemeenschap naar Hongarije om het werk in dat land op te bouwen. István Atya overhandigde zuster Bea bij haar eerste bezoek een klein blikken doosje dat gediend had als kelk tijdens zijn gevangenschap. Daarnaast gaf hij moeder Julia een afbeelding die tot dan toe in de kapel van de Mariabron gehangen had. Ze had deze gezien bij haar eerste bezoek. Het toont Christus die geboeid is en voor Pilatus staat. Het is een detail uit een grote schilderij van de Hongaarse schilder Mihály Munkácsy. En dat wordt ook afgebeeld in het boek. Er werd een foto van gemaakt en moeder Julia schreef er de volgende woorden onder: "De geboeide en de doornengekroonde koning heeft vanaf het begin in het werk deze plaats willen innemen, waarmee hij als het ware een profetische opgave heeft willen uitdrukken. In dit teken, dat tegelijk een uitnodiging is, willen we hem volgen. In de loop van de ontwikkeling hebben we mogen ervaren hoezeer de Heer het werk, met hoofdletter uiteraard, voorbestemd heeft om met hem, in hem en voor hem de boeien te delen. Het is de vrucht van een modern heidendom, een beschaving zonder God of tegen God, die in brede lagen van de samenleving de weg en de wet van zijn God en Schepper heeft verlaten. Door de geboeide en met doornen gekroonde koning voelde moeder Julia zich samen met alle leden van het werk uitgenodigd en gezonden om eerherstel te brengen voor de gevolgen van deze levenswijze, waarbij God vergeten lijkt. Deze tekenen van de tijd waren voor haar een uitdaging om God en zijn heilige kerk met volle toewijding te dienen." Hoofdstuk 5, beste luisteraars van Radio Maria. Openheid voor missionaire inzet. Moeder Julia had een ruim hart dat klopte voor de wereldwijde kerk. En daarom volgde ze van nabij de politieke, maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelingen in verschillende landen van de wereld. Toen de huidige Democratische Republiek Congo op 30 juni 1960 onafhankelijk werd en er gedurende meerdere jaren een burgeroorlog uitbrak, gingen deze nieuwsberichten haar zeer ter harte. In die tijd werden vele Europeanen uitgewezen, missieposten vernietigd, zusters verkracht en verschillende missionarissen vermoord. Moeder Julia schreef aan vader Hillewaere dat ze het de zusters nadrukkelijk had aangeraden om met de slachtoffers door gebed en offer mee te leven. Vader Hillewaere deelde ook haar overtuiging en schreef haar: "Ik ben bezorgd om de toekomst van de kerk in Congo. Wat een strijd in de wereld tegen de kerk." In een brief van maart 1965 vertelde moeder Julia over een Afrikaanse missionaris wiens ijver en inzet ze bewonderde. Hij nodigde haar uit om na te denken over het zenden van zusters naar missielanden. Ze voegde daaraan toe: "Ja, aan het uitzenden naar de missies denken we al een tijdje. Doch het veronderstelt veel, vooral aan innerlijkheid en evenwichtigheid van karakter. En dan is er ook nog de vooropleiding. Maar dat is een kleine zorg." Moeder Julia liet deze missionaris weten dat ze geïnteresseerd was in verdere informatie, ook over een mogelijke missieopdracht voor het werk. Aan de zijde van de zieken in Congo. Het menselijke instrument voor de eerste missionaire inzet van het werk was pater Fons Smet. Moeder Julia kende hem goed en hij kwam regelmatig op bezoek in de centra van het werk. Vier van zijn zussen waren ingetreden in de gemeenschap. Hij was passionist, studeerde Afrikaanse filosofie en werd in 1968 als professor uitgezonden naar Kinshasa, de hoofdstad van Congo. Voor zijn vertrek ontmoette hij een van zijn zussen, zuster Marie-Thérèse Smet, en had ook een lang gesprek met moeder Julia, die aanvoelde dat hij de zending van het werk begreep. Tijdens deze ontmoeting werd afgesproken dat zuster Marie-Thérèse haar broer zou volgen naar Kinshasa om er de weg te bereiden voor een missie van het werk. Pater Fons stuurde de zusters enkele basisgebeden van de heilige mis in het Lingala, de belangrijkste taal van West-Congo. Een partituur werd daaraan toegevoegd zodat de zusters deze gebeden spoedig konden zingen. En zo werd de opdracht van zuster Marie-Thérèse begeleid en voorbereid. Op 23 september 1969 vloog zuster Marie-Thérèse van Brussel naar Kinshasa. Daar werkte ze in de missiepost van de heilige Marcus, die geleid werd door de passionisten. Ze volgde direct een taalkursus van 2 maanden om Lingala te leren. Daarna gaf ze catechese, zangles en deed de administratie van de missiepost. Moeder Julia schreef haar keer op keer om haar te sterken in haar opdracht als wegbereidster. In november 1969 bracht ze zuster Marie-Thérèse op de hoogte van haar vele reizen, zelfs achter het ijzeren gordijn, en vertelde haar dat ze eraan dacht om persoonlijk Congo te bezoeken. Voor het volgend jaar staat, als het God belieft, in februari Congo als eerste op het programma. Voor de tussentijd gaf ze de raad: "Overleg en bespreek alles open en eenvoudig met uw broer. Ik weet dat u beiden het beste voor hebt." Helaas kon moeder Julia vanwege haar zwakke gezondheid niet naar Congo reizen. Ze stuurde echter zuster Maria Catharina Strolz en zuster Cecile Daniels, die van 4 tot 22 april 1970 in Afrika doorbrachten. In Kinshasa hadden ze vele gesprekken met zuster Marie-Thérèse en de passionisten om na te denken over de volgende stappen voor de missie van het werk. Terug thuis werd er samen met moeder Julia besloten om een tweede persoon naar Congo te sturen en een andere missiepost te zoeken waar de twee zusters konden werken. In Kinshasa blijven kon natuurlijk namelijk ook gevaarlijk worden. Het luxueuze paleis van president Mobutu, die bekend stond om zijn willekeur, stond immers vlakbij de missiepost van de heilige Marcus. Op 19 augustus 1970 reisde zuster Jacqueline Brosteau naar Kinshasa om haar medezusters te helpen. Ze leerde zelfstandig Lingala en werkte in een verplegingspost. Door bemiddeling van pater Fons en broeder Eugène van Hul, een passionist en familielid van zuster Marie-Thérèse, werd al snel een andere missiepost voor de twee zusters gevonden. Op 18 februari 1971 vlogen ze naar Otutu, in de huidige provincie Sankuru, midden in het oerwoud. In deze missiepost werd van de passionisten namen ze de kraam- en ziekenafdeling over en hielpen ook met de catechese. Van september tot december 1971 volgde zuster Jacqueline een cursus tropische ziekten om nog beter uitgerust te zijn voor haar werk. In de jaren die volgden stond ze vele moeders bij in het kraambed, verzorgde zieke en lijdende mensen, gaf catechese en probeerde zo de liefde van de Heer zichtbaar te maken. En u ziet dat op een foto hier, zuster Marie-Thérèse Smet en zuster Jacqueline Blostow in Congo, tussen allemaal kinderen. Moeder Julia schreef regelmatig brieven naar de twee zusters. In november 1971 stuurde ze aan zuster Marie-Thérèse Smet de nieuwe gedrukte boekjes van haar hand met meditaties over Jezus en Maria. En ze schreef: "U weet hoe graag ik tot bij u heb willen komen. De Heer liet het niet toe, maar gaf ons een middel om dit aan te vullen met onze boekjes. Niet alleen voor Congo, maar voor alle afgelegen centra en ook de nabije. Ik ben dit hele jaar niet in de mogelijkheid geweest bezoeken te brengen in onze centra." Moeder Julia was ervan overtuigd dat ze door middel van deze meditaties alle zusters geestelijk voedsel kon geven. Op 29 april 1972 keerde zuster Marie-Thérèse terug naar Europa. Ze nam een baan aan in een ziekenhuis in Parijs. En na verloop van tijd werden afwisselend verschillende andere zusters naar Congo gestuurd. Ze hielpen zuster Jacqueline in haar werk voor de zieken en lijdenden, als ook de vrouwen die een kindje verwachten. Moeder Julia begeleidde hen in hun zorgen en noden. Dikwijls konden de zieken amper geholpen worden bij gebrek aan medicijnen. Het enige wat dan nog overbleef was de troost die gegeven kon worden door menselijke en geestelijke nabijheid. In 1979 schreef moeder Julia aan zuster Jacqueline: "Ondanks de grote zwakte die ik momenteel ervaar, een zeer hartelijke groet. Weet dat ik met dit onvermogen bij u verwijl en de onmacht en begrensdheid die u dagelijks in uw opdracht ervaart, mee opneem en in meelevend gebed voor de Heer en zijn moeder breng. Ook alle medebewoners van de missie zijn hierin besloten." De zusters zetten hun dienst in het oerwoud voort tot in 1989. En toen werden ze teruggeroepen naar Europa omwille van personele veranderingen bij de paters passionisten op de missiepost van Otutu. Enige tijd na hun afscheid kwam het ook daar tot hevige gevechten. En door Gods voorzienigheid hadden beide zusters de missiepost al verlaten. in dienst van de bisschop van Burkina Faso. De inzet van de zusters van het werk in Burkina Faso werd voorbereid door een ontmoeting van professor Albert Maas met monseigneur Joseph-Marie Eugène Bretot in augustus 1958 te Rome, in het generalaat van de Witte Paters. Hij was bisschop van het bisdom Koudougou in Burkina Faso en vertelde aan professor Maas dat hij een jonge priester, Antim Bayala, de opdracht had gegeven om een eenjarige cursus catechese te volgen aan het instituut Lumen Vitae in Brussel. Hij zocht een verblijfplaats voor hem. Door bemiddeling van professor Maas kwam eerwaarde heer Bayala in contact met het werk. De zusters vonden een gezin waar hij kon overnachten. En zelf zorgden ze voor zijn maaltijden en overdag kon hij bij hen een kamer als studieruimte gebruiken. Eerwaarde heer Bayala droeg vaak de heilige mis op in de gemeenschap. Zo leerde hij de roeping van het werk beter kennen. Bij zijn terugkeer in Koudougou leidde hij het catechetische instituut van dit bisdom. En op 1 april 1967 werd hij gewijd als tweede bisschop van het jonge bisdom Koudougou. En u ziet dan een afbeelding van hem als bisschop Antim Bayala van dat bisdom Koudougou. In 1970 kwam monseigneur Bretot naar Rome voor het ad limina bezoek. Dat is een ontmoeting van de bisschoppen uit een bepaald land met de paus dat elke 5 jaar zou moeten plaatsvinden. Hij combineerde deze reis met een bezoek aan de zusters in Villers, Notre-Dame. In april 1970, toen zuster Maria Catharina Strols en zuster Cécile Daniels naar Congo vlogen, reisden ze op de terugweg ook naar Koudougou in Burkina Faso. Moeder Julia schreef over het bezoek van de beide zusters aan monseigneur Bayala. Ze zijn er zo goed en hartelijk ontvangen geweest. Hij was hen komen afhalen aan het vliegveld om middernacht en 25 kilometer ver. Dat is iemand die niet vergeten is wat we voor hem gedaan hebben en wat we als Godgewijden voor hem betekend hebben. Monseigneur Bayala vertelde de twee bezoeksters veel over de uitdagingen van de jonge kerk in Afrika, het grondige missiewerk van de Witte Paters, de openheid van de mensen voor het christelijk geloof en het tekort aan goed opgeleide medewerkers in het bisdom. Aan het einde van het jaar 1974 nam monseigneur Bayala deel aan de bisschoppensynode in Rome over de evangelisatie in de wereld van vandaag. Hij bezocht het Romeinse centrum van het werk en vroeg om hulp, deze keer heel concreet om een secretaresse. Zijn vraag werd al snel positief beantwoord. In januari 1975 werd zuster Elisabeth Leconte naar Koudougou gestuurd om de bisschop terzijde te staan. Tijdens het heilige jaar in 1975 kwam een groep van 15 mensen uit Burkina Faso naar Rome op bedevaart. De zusters van het werk zetten zich liefdevol in voor deze pelgrims. Eén van hen, eerwaarde heer Jean Bassolet, reisde zelfs naar Villers, Notre-Dame, om de gemeenschap beter te leren kennen. En later werd hij vicaris-generaal van zijn bisdom. Zo vatte de geest van het werk voet in het bisdom Koudougou. Als secretaresse was zuster Elisabeth verantwoordelijk voor vele taken, niet alleen voor de bisschop persoonlijk, maar ook voor het hele bisdom, in het bijzonder met betrekking tot concrete problemen of vragen. Monseigneur Bayala had veel vertrouwen in haar, evenals als de priesters en religieuzen die belast waren met leidinggevende taken in het bisdom. Moeder Julia verheugde zich over de goede start van zuster Elisabeth. Ze nodigde haar uit om met groot vertrouwen te bouwen op Gods barmhartigheid. Op 10 mei 1975 schreef ze haar voor haar verjaardag: "Ja, Elisabeth, wie had ooit kunnen denken of voorzien dat u dit levensjaar in Afrika zou afsluiten? Die wondere goddelijke voorzienigheid toch. Wie kan haar doorgronden? Mogen de voorzienigheid uw hoop, rust en zekerheid zijn. Dan komen wat wil. Zij staat erachter. Zij staat borg. Zij is de burcht waarin uw veiligheid gewaarborgd is. We volgen de evolutie van uw verblijf bij onze broer, tussen haakjes Monseigneur Bayala, en bidden heel bijzonder deze dagen om het licht en het vuur van Pinksteren, dat ons samen moet leiden en bekwaam maken om te doen wat hij wil en zoals hij het wil. Ook in de volgende jaren kwam Monseigneur Bayala regelmatig op bezoek in Villers, Notre-Dame, wanneer hij in Europa verbleef. Hij waardeerde de gemeenschap en vond er een spiritueel thuis. Moeder Julia bad veel voor hem en de missionaire inzet van zuster Elisabeth. Ook voor haar moeten we bidden, want als de Heer het huis niet bouwt, bouwen we vergeefs de knechten. Vergelijk Psalm 127. Moeder Julia wist dat de vruchtbaarheid van de inzet voor het Rijk Gods afgesmeekt moest worden. In november 1983 werd zuster Anne van Meer en zuster Lea Lambrechts naar Kudugu gestuurd. De eerste gaf godsdienstles en Duits in het klein seminarie. De tweede werd door administratief medewerker benoemd daar. Door hun kennis en inzet konden beide zusters aan de leerlingen een gelovig vertrouwen en moederlijke warmte schenken. Vele leerlingen werden later priester. Op 3 april 1984 werd Monseigneur Bayala door God naar de eeuwigheid geroepen. Zijn opvolger, Monseigneur Basile Tapsoba, nam zuster Elisabeth wederom als secretaresse in dienst. Toen zij in 1986 terugkeerde naar België, nam zuster Lea haar plaats in. Moeder Julia had zuster Lea het volgende woord meegegeven: houd u aan het evangelie. Daarin vind je een antwoord op alle vragen. Er zal u niets ontbreken. Zuster Lea bleef een grote steun voor Monseigneur Tapsoba en het snelgroeiende bisdom. En op 8 december 1986 werd het centrum van het werk ingezegend en toevertrouwd aan Maria, oorzaak van onze vreugde, oorzaak van onze blijdschap. Tot 1995 vervulde de zusters hun dienst in het bisdom Kudugu. En omwille van gezondheidsredenen keerden ze daarna terug naar België en werd het centrum gesloten. Moeder Julia vond het heel belangrijk om de missionaire geest van de heilige Paulus levend te houden in de zusters. Als bekeerling en vurige apostel wist hij alles gevangen te nemen om het in gehoorzaamheid naar Christus te voeren. Lezen we in de Korintiërsbrief. Is dit ook niet onze taak in dit dagelijks leven? Welk een schoon voorbeeld heeft God ons in zijn mildheid gegeven. Deze Paulus die alles voor allen wilde zijn. Eveneens Korintiërsbrief. Graag wilde hij alles geven voor allen en zichzelf erbij om er enkele voor Christus te winnen. Bidden we toch dat alle missionarissen met deze ijver bezield mogen zijn en vooral met de godsliefde die hen naar hun broeders voert. En dan komt een hoofdstuk over de geestelijke verwantschap met John Henry Newman. En deze bladzijde ga ik volgende keer verder lezen, beste luisteraars. Tot later en veel luisterplezier op Radio Maria.